Willy had beter moeten opletten, maar Willy is ook heel hard gemanipuleerd. En dat is de realiteit van het verhaal, is dat die oplichters zeer goede psychologische spelletjes spelen. En iemand die onvoorzichtig is, eigenlijk over de brug duwen, bij wijze van spreken, en ja, onvoorzichtige dingen laten doen die dan potentieel zware gevolgen hebben. In het geval van Willy is dat effectief zo.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met mijn privacypatheken Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En deze week in Das Privé, we hebben de donkere kant van computers op wielen, nog maar eens een auto en wat die allemaal verzamelen, een Amerikaans verhaaltje. We hebben dan ook een wat lokale verhaaltje, het verhaal van Willy. En wat Willy overkomen is en hoe die awareness heel belangrijk is. We hebben de Europese autoriteit, de EDPS, die met een bommetje komt en in feite heeft gezegd hoe de Europese instellingen Microsoft 365 gebruiken. Dat kan helemaal niet. Daar kunnen wij van alles over zeggen. Gent gaat ANPR-camera's inzetten voor, u voelt het al, andere doeleinden dan oorspronkelijk gezegd. We hebben nog een snufje spionage, AI, DNA, gemeente die zijn boekje te buiten gaat. We kunnen er weer vol tegenaan, denk ik, Tim.
Damn right.
Nu, eerst misschien een heugelijk nieuwtje. Iets wat iedereen al wel aanvoelde, dat zal toch wel een keer moeten gebeuren. Dat kan toch helemaal niet, we zien dat veel te vaak. Maar nu is het officieel policy dat het ook niet meer mag. Airbnb zegt dat je geen camera's meer mag hebben in je verhuurde appartement of huis.
Ja, precies. Er zijn eigenlijk twee key takeaways, om het even heel kort samen te vatten. Airbnb heeft op een bepaald moment gezegd, er mogen in de woning of in de Airbnb of in de listing geen security camera's geplaatst worden, ook niet in gemeenschappelijke ruimtes of andere grijze zones. Integraal zegt men gewoon, doe niet meer. Als je dat doet, dan word je potentieel van het platform gehaald als je zo'n listing nog hebt staan. Een andere regel die ook wordt toegevoegd, is dat er nu meer afgeleide en afgebakende regels zijn bij het gebruik van camera's buiten de listing. Dus bijvoorbeeld gericht op de deur of op het terras of whatever. Waar ook vooral ja, het kernprincipe is proportionaliteit. En zorgen dat je niet meer filmt dan wat dat noodzakelijk is. En dat je eigenlijk de mensen die in je listing zitten zo weinig mogelijk in beeld brengt.
Oké. Is dit Europees only?
Volgens mij is het global, omdat het ook, dan moet ik even heel snel gaan spieken.
Ja, er staat, ze sluiten het in ieder geval nergens specifiek uit, ze beperken het niet qua locatie, dus
nee, precies.
Ja, dan zou je zeggen, dat is dus global.
Ja, precies, en ik had ook ergens denk ik gelezen, ik denk dat het zelfs iemand van Airbnb zelf was die op LinkedIn het had gepost, had gedeeld en daar ook had gezegd dat het een globale policy is. Natuurlijk omdat eigenlijk, ja, het zijn niet alleen Europese mensen die hier met problemen zitten. Er zijn ook best wel veel Amerikaanse klachten die daar al over zijn neergelegd. Misschien zelfs een class action lawsuit of twee, als ik me goed herinner. Dus dat speelt wel ook bij de Amerikaanse bevolking. Dus ergens logisch dat ze er dan een global policy van maken.
Ja, nee, absoluut. Het zou ook eens tijd worden natuurlijk. Eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Leuk als updateje. Dus ook zeker iets om in de gaten te houden, mensen. Als je Airbnb boekt, dan kun je mensen nu op wijzen. Ik zag iets voorbij komen. En je hebt hem meegenomen, Tim. Cashmere Hill, bekend van een boek dat hij gepubliceerd heeft. Dat zij gepubliceerd heeft over. Clearview. Hè, onze bekende mate met de gezichtsherkenning die. Het hele internet afgestruimd heeft. Nu goed, die heeft nu een artikeltje gepubliceerd in de NY Times, waarin zij is gaan kijken naar wat voor gegevens automakers allemaal verzamelen. Misschien belangrijk om toch meteen mee te geven, dit is wel weer een serieuze thank God voor GDPR, geloof ik. Hè?
Oh ja, absoluut. Op het einde van de rit ga je echt wel zeggen, blij dat ik in Europa leef. Want het zijn typische Amerikaanse taferelen die zich afspelen, hè. Het is een heel cool artikel. Ik raad het zeker iedereen aan om ook eens te lezen. Los van het feit dat wij hier nu de highlights al gaan meenemen. Het is ook gewoon een heel goed geschreven artikel. Mag ook wel. Cashmere Hill, die kan wel wat op dat vlak. Maar er wordt eigenlijk iemand uitgepikt, een zekere Ken Doll. En die man die beweert zelf dat hij eigenlijk een zeer voorzichtige chauffeur is achter het stuur. is een eigenaar van een software company in Seattle. Hij rijdt rond in een geleaste Chevrolet Bolt, wat dat volgens mij een elektrische wagen is van een Chevrolet. Is nog nooit betrokken geweest bij een ongeval. Op een bepaald moment wordt die meneer Dahl geconfronteerd met een verhoging van 21% van zijn autoverzekering, zonder enige duidelijke of verklaarbare reden. Die vindt dat bizar. En die begint een aantal navragen te doen. Die begint te vragen van, oké, ja, maar kijk, hoe komt dat nu plotseling? Ik ben altijd heel voorzichtig geweest, ik heb nog nooit een ongeval gehad. Hoe komt het plotseling dat mijn verzekering met 21% naar een boog gaat? Eén verzekeringsagent wist hem op een bepaald moment te vertellen dat een van de doorslaggevende factoren LexisNexis was. En LexisNexis is een data broker, en daar begint het eigenlijk, die een risk solutions divisie heeft. En die risk solutions, die onder andere werken die heel veel met data uit de automotive industrie. Bijvoorbeeld de data die verkregen wordt van wagens die rijden, de telemetriedata en dergelijke, wanneer dat je stopt of hoe brusk dat je stopt, hoe hard dat je doorrijdt en op de gaspedaal gaat staan. In de meeste moderne wagens is dat allemaal telemetrische data die via servers ook onder andere terechtkomt bij in eerste instantie de autofabrikanten, maar die dan ook verkocht wordt aan databrokers om daar inzichten uit te halen en dan op die manier zijn weg vindt bij verzekeringsmaatschappij, toch in de Verenigde Staten. Meneer Dahl, die vindt dat natuurlijk absoluut niet leuk dat hem dat te horen krijgt. Dient op dat moment een consumer disclosure report in, wat dat is wat dat je volgens mij gewoon kunt vergelijken met een verzoek onder de wet openbaarheid van verstuur bij die verzekeringsagentschappen. En die krijgt daar een rapport, 258 pagina's lang, waarin lijsten volstaan met trips die hij heeft gedaan met zijn wagen. Geen geolocatiedata, gelukkig, maar al de rest van interessante informatie die je aan een rit kan gaan koppelen, wanneer dat je de rit bent gestart, wanneer dat je de rit bent geëindigd, de afstand die je hebt gereden, of dat er mogelijk ergens over de snelheid is gegaan, hoe hard dat je remt, hoe hard dat je bepaalde acceleraties doet, dat wordt allemaal meegenomen en dat is allemaal ter beschikking gesteld aan die databrokers door die bedrijven die eigenlijk die auto's maken en dan ook die data verzamelen en daar inzichten uit proberen te verwerven. En dat, die informatie, het is in totaal een 130 pagina's lange lijst met informatie over die man zijn gaan en laten, via de wagen, dat was een van de doorslaggevende factoren om de prijsverhoging in te schakelen bij die verzekeringsmaatschappij. En dat legt een breder probleem bloot, hè. Het feit dat je nu eigenlijk een wagen koopt en dat je helemaal niet geïnformeerd bent over het feit dat elke actie die je doet met die wagen, toch in de Verenigde Staten, potentieel een impact kan hebben op de prijs van een verzekering, bij wijze van spreken. Of misschien zelfs de mogelijkheid om een lening aan te gaan om een auto te kopen. Dat kan heel ver gaan. De manier waarop die databrokers die data verzamelen, aggregeren uit verschillende bronnen en vervolgens ter beschikking stellen aan de markt, is zeer intrusief geworden. En het benadrukt nog maar eens dat een auto vandaag de dag niet meer is een bak met vier wielen en een stuur waar je van punt A naar punt B gaat, maar het is effectief wel een computer geworden op wielen die bijzonder veel gegevens verzamelt over het doen en laten wat er met die wagen gebeurt. En dus ook by proxy over hoe jij je gedraagt in het verkeer, hoe jij je manoeuvreert in het verkeer. En dat is een zeer groot thank God for GDPR moment, zou ik toch zeggen.
Ja, en wat je dan meteen duidelijk terug ziet komen is het gediepige eraan. Hè? Iets waar wij met onze wetgeving hier ervoor zorgen dat dat niet kan. Dat er voor zoiets toestemming moet zijn. Mm-hmm. In het voorbeeldje wat ze aanhalen in het artikel zelf pakken ze bijvoorbeeld de policy van Honda erbij. Waar in wezen in het korte stukje, hè, dus in de app krijg je dan een pop-up. En daar wordt dan gezegd, driver data will not be shared without consent. Maar als je dan vervolgens de 2000 pagina terms and conditions doorleest, dan staat er dat er wel degelijk data wordt gedeeld met Verisk. Ja, wat aan de naam, hè, risk zit erin, kun je al afleiden, dat gaat ook weer zo'n partij zijn. Dus dat, hoe moet ik het bijna zeggen? Het zijn voor ons technieken of methodes om dat soort gegevens te gaan doorsturen die al 5-6 jaar compleet verboden zijn, eigenlijk al jaren daarvoor hè, met de oude privacywetgeving. En ondertussen zijn we best wel gewend dat dat soort dingen niet kunnen, maar dat is dus in Amerika gewoon nog schering en inslag. We zien dat keer op keer met die databrokers die op allerlei manieren data verzamelen en je ziet het is nog niet eens dystopisch, het is nog niet eens à la het oude beeld dat men had van de social credit scoring, dat je geen aanspraak meer mag maken op basic facilities. Maar je ziet wel hoe die gigantische dataverzameling uiteindelijk in zo'n kapitalistische omgeving als in de VS alleen maar gebruikt wordt om de mens uit te knijpen. En de verhaaltjes die aangehaald worden ook in het artikel, van ja, ik heb gewoon, er wordt gekeken naar snel accelereren. Nou ja, oké, ik zal misschien een keer het hard op gaspedaal geduwd hebben toen ik bij stoplicht wegreed, maar dat maakt mij geen gevaarlijke chauffeur. Nog een andere die zei van ja, ik heb een lekkere snelle auto en ik ben naar een trackday geweest en ik heb daar op die track heb ik mezelf helemaal uitgeleefd. Ja, als dat niet meegenomen is in die statistieken en er is alleen maar geregistreerd dat ik op een dag helemaal los ben gegaan, ja, betaal ik ineens een viervoudige premie, terwijl dat helemaal niet correct is. Dus ja, ik zei het daar straks ook al, het is een thank God for GDPR moment, maar echt hè, omdat je nog eens ziet hoe impactvol dit soort continue data surveillance, want dat is het eigenlijk, kan zijn op je dagelijks leven, waar, zoals al deze mensen ook aangeven, waar we helemaal niet bij stil stonden. En het ergste is nog, als je dat dan zou gaan meegeven en die mensen zouden daar wel bij stil gaan staan, dan gaan ze hun dagelijks leven gaan ze zich aanpassen. En dat gaat dan veel verder gaan dan, oh, ik zal veilig gaan rijden, want ik reed niet veilig. Nee, dat gaat dan van iedere actie die je doet, je afvragen van, oh, waar wordt dit geregistreerd? Waar ga ik dit terugzien? En je dus gewoon helemaal anders gaan gedragen op een gegeven moment. Als dit zo doorgaat, dat is waar je naartoe gaat. En dat is wat de wetgeving die wij hebben wilt voorkomen. En ik vind dat dit, ja, dat wordt heel tastbaar in Amerika.
Ja, en het venijnige nog, dat is iets wat ze ook op plaatsen van dat artikel meegeven en waar ik me alleen maar bij kan aansluiten, is dat men op een bepaald moment ook zegt, zowel de fabrikanten van de auto's als de databrokers als de verzekeringsmaatschappijen gaan zelfs niet proberen in te gaan tegen het feit dat dit gebeurt. Ze geven het gewoon toe van ja, dit is iets wat wij doen. En ze doen dat onder het mom van de veiligheid van de gebruiker, van de bestuurder van de wagen en de veiligheid van andere mensen op de baan. En ze gebruiken dat eigenlijk een klein beetje als een soort van Trojaans paard om daar dan een heleboel best wel invasieve surveillance technieken in te gaan vermommen. Want uiteindelijk komt het niet neer op veiligheid. Er zijn andere manieren om de veiligheid van chauffeurs en van andere omstanders te garanderen. Als het gaat over, plotseling zie je dat deze data nu gekoppeld waren aan een 21% prijsverhoging van een verzekering. Op dat punt gaat het niet meer over de veiligheid, maar gaat het gewoon puur over het geld. Wat dat ook volledig in lijn ligt met de meer kapitalistische insteken die in Amerika soms wel de spuigaten uitlopen. Is iets wat ik zeker nog eens wil benadrukken. Ze geven het toe dat ze het doen. Maar ze zijn absoluut niet transparant in de redenen, de basis waarom dat ze eigenlijk deze activiteiten uitvoeren en ze vermommen het, ze camoufleren het.
Ja, absoluut. Nu, ze geven nog een tip mee. Je kunt op basis van je chassisnummer kun je op een soort vehicle privacy checker website, dat is nog een linkje onder in het artikel, kun je je chassisnummer ingeven, je VIN-nummer, en dan schijnen ze informatie te geven. Ik ben benieuwd of het misschien beperkt is tot Amerikaanse voertuigen, want ik had even een chassisnummer van een auto die ik had ingevuld en die pakte die niet. Dus goed, moeten we maar even kijken. Maar het kan toch interessant zijn, misschien is het ook voor modernere auto's, die auto waar ik het over had, daar zit sowieso geen computer in, dus te bekijken. Maar ja, toch interessant om dat er voorbij te zien komen en vooral, ja, weer dat bewijs van hoezeer men, als je dat gewoon aan de markt laat om die dataverzameling zelf te reguleren, dat werkt gewoon niet. Er zit zo'n inherent belangenconflict tussen ons recht op privacy en wat allerlei kapitalistische partijen daarmee willen doen, dat als je dat aan hen overlaat, daar gaat nooit een goede balans in gevonden worden. Mm-hmm. Dus het benadrukt nog maar eens waarom ik blij ben dat wij daar wetgeving over hebben. Nu, we hebben nog een verhaaltje. Niet van een arme autobestuurder in Amerika die kaal geplukt wordt. Wel van Willy, die helaas voor Willy ook kaal geplukt wordt. Willy is momenteel 73. Willy, en is trouwens een verhaaltje wat ik van de VRT heb, waar ik meteen goed vind dat die dit soort verhaaltjes, ik zie daar regelmatig op terugkomen, naar awareness toe vind ik dat een hele goede. Wat heeft Willy gedaan? Willy is 69, die is gepensioneerd. heeft zijn huis verkocht en op een gegeven moment heeft hij dus wat cash. Nou ja, daar wil hij zijn pensioentijd mee gaan doorbrengen. Maar op een gegeven moment krijgt hij een mailtje binnen. Hij krijgt een mailtje binnen van Gert Verhulst. En die mail die geeft aan, dit is waar ik mijn geld mee verdien. Dit is een investeringsopportuniteit die ik voor jou heb uitgekozen. Dit is waar ik heel veel opbrengst uithaal en waar de grote banken bang van zijn. Want ik doe het zoveel beter. En dat triggert Willy wel. Willy heeft zoiets interessant. En ja, als Gertje het zegt, dan moet ik er toch eens naar kijken. Dat is toch in ieder geval waar je van verwacht dat het voor gebruikt wordt. Waar komt Willy op uit als hij de linkjes volgt in die mail? Is op een platform dat Qtech heet. En het ziet er heel professioneel uit. Het ziet eruit als een volledig, ja, als je ooit op de websites van de aandelen Robinhood app bent geweest, of op de pagina's van KBC. Ja, dat soort dingen. Zo ziet het eruit. Gelikt. Ook gewoon, werkt ook gewoon. Willy maakt een account aan. Wordt dan gecontacteerd door iemand van het platform. Die pakken het ook, zoals dat dan gaat, heel subtiel aan. Ja, goh, ik snap dat dat heel fantastisch overkomt. Maar ik stel voor, Willy, dat je er eerst eens €500 op zet. En dat je dan vanzelf ziet wat het opbrengt. Nou ja, jij voelt waar dit heen gaat. Op die €500 maakt hij binnen de kortste keren 50% winst. Hoppakee, €750. Dan maar €1000. Nou, binnen de kortste keren zie je ook weer dat dat heel veel opbrengt. Dat straalt trouwens niet in dit artikeltje specifiek, maar in soortgelijke scams, dit is niet uniek, is dat hoe het meestal werkt. Hè? Dus de eerste keren word je een beetje binnengelokt met dat je echt wel inderdaad geld verdient. Maar vanaf dat moment denkt Willy natuurlijk, oké, ik ga ervoor. En dan gaan we het hebben over bedragen van 10.000, 20.000, 30.000 euro. En wat het geniepige is dat op dat moment is het vertrouwen in dat platform gewekt. En op dat platform zie je jouw investering steeds omhoog gaan. Maar dat is natuurlijk volkomen fake. Dat is gewoon cijfertjes op een website. En inhoudelijk gebeurt er op de achtergrond eigenlijk helemaal niks. Maar ondertussen wordt Willy natuurlijk droog geplukt. Tot het goede moment daar komt. En het gaat zo ver. Hij zegt ook zelf van ja, ik werd een beetje dolgedraaid, want ik zie die investeringen maar omhoog gaan. Ik zie die percentages maar omhoog gaan. Dus op een gegeven moment is hij zelfs gaan bijlenen bij de bank. Lang verhaal kort. Uiteindelijk denkt hij van, goh, ik ga toch eens kijken of ik wat geld eraf kan halen. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dat is allemaal geblokkeerd. Tegen dat hij verhaal wilt gaan halen, hebben ze door, oké, we zijn hier nu klaar. Dus ze sluiten de boel gewoon af en Willy is al zijn geld kwijt. Niet alleen is hij al zijn geld kwijt, hij is ook nog eens extra gaan bijlenen, zoals ik al zei. En dus het artikel sluit af met dat Willy nu op zijn 73ste ondertussen een flexijob bij de Carrefour heeft moeten nemen, omdat al hun geld op is. Nu, ik had dit ook meegenomen als een artikeltje op de hogeschool aan mijn studenten. En ik ga jou eens dezelfde vraag stellen die ik hen ook gesteld heb. Wiens schuld is dit nu?
Dat is een bijna filosofische vraag, Bart, wiens schuld dit is.
Kun je dit op Willy steken?
Deels wel. Misschien is dat een redelijk ongevoelig of koud antwoord voor mij, maar deels als je €300.000 wilt investeren in iets, is het ergens logisch dat je met zo'n hoop geld een klein beetje background research zou gaan doen. Ik durf te zeggen dat Willy financieel onvoorzichtig is omgegaan met die hoop geld. Dat er gewoon zomaar insteken, waarschijnlijk ook aangewakkerd door het idee dat het, zeer snel veel winst gaan opleveren. Ook door de manipulatietactieken dat die oplichters zijn gaan toepassen. En dat is denk ik waar de schuld deels zit. Willy had beter moeten opletten, maar Willy is ook heel hard gemanipuleerd. En dat is de realiteit van het verhaal, is dat die oplichters zeer goede psychologische spelletjes spelen. En iemand die onvoorzichtig is, eigenlijk over de brug duwen, bij wijze van spreken, en ja, onvoorzichtige dingen laten doen die dan potentieel zware gevolgen hebben. In het geval van Willy is dat effectief zo. Dus schuld gedeeld, dat is het antwoord dat ik zou geven.
Nou ja, dat is ook waar wij op uitkwamen. Maar waar ik wat op in wil zoomen, en dit raakt aan een breder ding dat je tegenkomt met al die social engineering-achtige dingen, phishing, mensen die erbij gelapt worden. Eén punt wat ik hier nog nadrukkelijk uithaal. Dit begint allemaal met een mailtje wat specifiek aan Willy is gericht. Dus wat ik al eens vaker aanhaal, dat een datalek wat op het eerste zicht alleen maar naam, e-mailadres, geboortedatum bevat, om maar iets te noemen, dat zijn wel het soort datalekken die de basis vormen voor deze uitgebreide oplichtingscams. En ik blijf bij mijn punt dat zo'n datalekje, wat men misschien in eerste instantie altijd wegmoffelt onder het mom van, oké, we moeten dat melden bij de autoriteit, maar we moeten de betrokkenen daar die van inlichten, want het is niet zo'n gevoelige data. Ik denk dat dus op het moment dat jij een datalek hebt met data die het gaan toelaten om mensen te benaderen met meer vertrouwen dan anders, omdat ze al dingen van ze weten, dat jij meteen van dat moment al moet beseffen, wij moeten mensen gaan inlichten en we moeten ze gaan waarschuwen. Ja. Jullie gaan benaderd worden, dit kan gebeuren. Want dit had Willy misschien al geholpen. Als hij van tevoren, een maand, twee maanden van tevoren, als ik hier een mailtje had gehad van, god, we hebben een datalek gehad, er zitten gegevens van jou bij, die zijn niet super gevoelig, maar het betekent wel dat jij misschien rechtstreeks gecontacteerd gaat worden. Wees aandachtig. En dat had misschien net het verschil kunnen zijn tussen Willy die hier volop ingaat of Willy die denkt van, god, dat doet me denken. Ik heb laatst zo'n mailtje gehad. Dus dat is één punt. Het tweede is dat we, net zoals bij ook phishing dingen, je ziet aan de ene kant moeten mensen beter weten en ze moeten maar niet op een mailtje klikken, maar dat gaat maar zo ver. En je kunt daar awareness doen, je kunt mensen daarin trainen, maar er komt een punt waarop je moet zeggen, oké, we kunnen niet alle verantwoordelijkheid bij de gebruiker neerleggen. Of dat nu Willy van 73 is. Of Jasmin van 19. Hè, want dat zijn de twee ranges die men hier met dit soort dingen benadert. Mm. Of heel onervaren. Of te oud om daar veel van af te weten. Dat gaat gewoon blijven gebeuren. Die mensen zijn kwetsbaar. Dus we kunnen dat niet alleen maar bij de gebruiker neerleggen. We gaan ook moeten kijken naar hoe kunnen wij hier technisch of qua maatregelen de verantwoordelijkheid ergens anders neerleggen. En wat ik hier mis, en wat ik bijvoorbeeld weet, ik ben daar zelf al eens een keer voor gecontacteerd. En ik weet, andere mensen hebben ook wel eens verteld dat dat proactief gebeurt. Op een gegeven moment ziet de bank een uitgavenpatroon wat niet bij Willy past. Die heeft nooit eerder 10.000, 20.000 euro zomaar naar een buitenlandse rekening overgezet. Of een binnenlandse, dat weet ik niet eens. Dat had iets moeten zijn waar die bank proactief met Willy contact opneemt. En zegt, goh, meneer Van Rooijbroek, geloof ik dat hij heet. Wij zien hier wat vreemde bewegingen. Wat is er aan de hand? En als dan Willy vol enthousiasme zegt van, nou jongens, ik heb hier de volgende investering gevonden en ik ga hier bakken mijn geld mee verdienen, dan vind ik eigenlijk dat het nog binnen de zorgplicht van een bank past om daar iets mee te doen. Waar die grens precies ligt is moeilijk te bepalen. Je moet iemand echt niet gaan uithoren. Uiteindelijk mag iemand, als die benadrukt van, ja, dat klopt en ik ben het er helemaal mee eens en ik heb dat geld, dat moet gewoon door. Ja, dan doe je het maar zo. Maar dus dat er ergens iets in zit aan detectiesystemen van, hey, dit is een ongewoon patroon. Wij gaan die persoon contacteren. Wij gaan vragen wat het is. Wij gaan die persoon een soort standaard lijstje meegeven van, goh meneer, let wel op. Dit en dit en dit zijn het soort oplichtingen dat wij tegenkomen. Wees er absoluut van bewust dat dit soort dingen gebeuren. Kijk daar misschien even goed na. Als u ons kunt bevestigen dat dit gewoon door moet gaan, dan gaan wij dat doen. He, dus dat je daar toch iets meer, en dat kan, hè. Banken kunnen dat. Dit zijn bewegingen die ongewoon waren, die moeten eruit springen. En daar kunnen ze iets actiefs mee doen. En ik vind dat wij, waar je nu vaak ziet, ook zo'n figuur zoals Willy hier, die kan waarschijnlijk fluiten naar zijn geld. Ik vind dat men eigenlijk banken die zorgplicht wat specifieker moet opleggen en dat er dus uitgebreidere grenzen moeten komen waarin een bank zelf moet opdraaien voor een deel van dit soort schade. Niet omdat ik vind dat ze dit per se helemaal moeten terugbetalen, maar vooral omdat als er zoiets aan vasthangt, banken ineens wel geneigd gaan zijn om hier iets mee te doen. Anders dan kunnen we dat met z'n allen wel willen, maar dan gebeurt het niet. En ja, goed, samengevat. Ik denk dat hier, naast dat we moeten kijken hoe kunnen wij meer awareness creëren, denk aan de VTC, de Vlaamse toezichthouder, die de vorige keer bij Limburg.net al zei van, ja, leuk dat jullie de hack onderzoeken, maar gaan nu eerst maar eens even proactief communiceren naar de slachtoffers. Daar moeten we op inzetten. Maar ik denk dus ook dat we eens moeten kijken, want dit soort dingen gebeuren nu veel te vaak en het is altijd hetzelfde. Ineens uit het niets gaan er grote bedragen van rekeningen af. Dat is technisch op te vangen en daar vind ik dat een bank meer mee moet doen.
Volledig mee akkoord. Om ook nog even aan te geven dat awareness effectief wel werkt in dat verhaal van Willy, heeft Willy op een bepaald moment zijn de alarmbelletjes beginnen rinkelen omdat hij een rapportage zag waarin de FMSA, de toezichthouder van de financiële sector, nog waarschuwde voor fraudebeleggingen. Dus op dat moment, dankzij een klein beetje awareness en dankzij het verspreiden van informatie, is die man erop gestoten dat hij potentieel ook slachtoffer is van een fraudebelegging en heeft die contact opgenomen. En dan is heel de bal aan het rollen gegaan. Moest die reportage niet zijn gepasseerd, ja, was hij misschien nog veel meer geld kwijt. Dus dat is nog interessant om mee te geven, van het werkt effectief wel.
Ja, goed. We gaan door. De EDPS die heeft al sinds mei 2021 hebben die een onderzoekje lopen naar het gebruik van Microsoft 365, hè, dus de cloud variant van veel Microsoft diensten, door instellingen van de Europese Commissie. De EDPS is de Europese toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit voor de Europese instellingen. Ziet dus ook toe op de toepassing van de Europese vertaling van de GDPR. Hè, want voor de Europese instellingen geldt de EU-DPR. Mm-hmm. Heel klein beetje afwijkend, maar meer dan 95% gewoon hetzelfde. Die komen met een bommetje. Jij hebt hem meegenomen, Tim. En zij zeggen heel simpelweg, de manier hoe de Europese Commissie Microsoft 365 heeft gebruikt, is niet in lijn met de EU-DPR, de GDPR. Dus kort gezegd, voor het gemak. Waar baseren ze het op?
Wel, ze baseren op een aantal zaken. Ze hekelen onder andere dat uit het contract met Microsoft en de verwerkersovereenkomst, wat dat overigens gewoon een basic template is die je van de website van Microsoft haalt en waar een aantal standaard dingen in staan. Daar zeggen ze onder andere van, kijk, ja, daar wordt niet duidelijk in vermeld welke soorten persoonsgegevens via het Microsoft 365 Office pakket verzameld worden, voor welke doeleinden dat die verwerkt worden, via welke kanalen dat die verwerkt worden, of dat nu een Word of Outlook of Teams of Exchange of SharePoint of Azure, whatever is. En de EDPS heeft nu opgedragen aan de commissie om uiteindelijk te stoppen met die gegevensoverdrachten, internationale overdrachten van persoonsgegevens naar landen zonder een adequaatheidsbesluit. Dat is een van de grootste dingen die daar naar boven komt, voor mijn perspectief. Want dat kan best wel veel gevolgen hebben. Als je op een bepaald moment moet zeggen van oké, wij mogen nu geen data meer sturen, wij hebben een expliciet order gekregen om te stoppen met het versturen van data via Microsoft naar landen zonder een adequaatheidsbesluit. Dat heeft bijvoorbeeld een impact als jij data hebt zitten in India, bijvoorbeeld. Softwareontwikkeling zie ik dat heel veel gebeuren, dat men werkt met Indiaanse providers. Evengoed ook het feit dat Microsoft zelf een Amerikaans bedrijf is. We hebben nu dat data privacy framework. Voor hoe lang is dat er? Dat is ook de vraag. Als dat dan plotseling wordt opgegeven, zit je terug met een land zonder een adequaatheidsbesluit. Dus de operationele impact hiervan op de Europese Commissie, die kan enorm zijn. Recent, vlak voor we aan de podcast begonnen, zag ik het net nog op LinkedIn dat de Europese Commissie in een videoboodschap heeft gereageerd op de uitspraak van EDPS, waarin ze twee dingen zeggen. Eén, we willen goed meewerken met de EDPS en we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dat wat hier gezegd wordt, dat we dat gaan volgen. Maar dan meteen het tweede wat ze zeiden was, we moeten ook erkennen dat als we de richtlijnen en het bevel van de EDPS volgen, dan kunnen wij niet meer zo mobiel en zo behendig omgaan met onze IT-middelen als dat we dat vandaag doen. Dus ze geven ook ergens toe van, we hebben ons een klein beetje vastgereden met die Microsoft partnerships. Wat dat iets is wat dat zowel jij als ik al meermaals hebben aangehaald in de podcast ook. Van kijk jongens, let daar mee op. Het kan best wel iets zijn dat dat in de toekomst niet echt de meest duurzame oplossing is. En dat is nu de situatie waar de commissie zich in lijkt te bevinden.
Ja, wat men bijvoorbeeld aangeeft, en dat geeft maar aan hoe diep dat soms gaat. Men moet dus nu vanuit de Europese Commissie gaan eisen van Microsoft dat zij veel nadrukkelijker aangeven dat onderaannemers die ze hebben in India geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens van de Europese instellingen. En dat geeft meteen de complexiteit aan. Onderliggend in Microsoft, er zitten natuurlijk heel veel bedrijfjes die meedoen met het in de lucht houden van die cloud. Ze hebben ook onderaannemers, ze hebben ook deelafdelingen. Nu zegt de EDPR dus, wij stellen vast in jullie overeenkomst dat je dat niet goed hebt dichtgetimmerd, dat het hier nog mogelijk is, dat die data inderdaad door Indiase medewerkers wordt bekeken. Dat ga je moeten aanpakken. Nu, ik verwacht wel, kijk, wat ik het liefste zou zien, is dat de Europese Commissie zegt, want tegen 9 december moet dat in orde zijn van dit jaar. Dus ze hebben daar wel rekening mee gehouden. Dat ga je niet in een paar maanden geregeld hebben. Wat ik natuurlijk heel graag zou zien, is dat de Europese Commissie zegt, oké, we gaan zo rap mogelijk zorgen dat wij Europese alternatieven in gebruik nemen. Nou, ain't gonna happen. We hebben dit gezien bij de Nederlandse overheid. Die heeft eigenlijk, in die zin lopen ze wat op vooruit. En ik weet vrij zeker dat de EDPS zich heeft laten inspireren door die DPIA's die zijn uitgevoerd en die DTIA's die zijn uitgevoerd door de Nederlandse overheid, die ook over Microsoft 365 diensten gingen. En wat dat gaat betekenen is dat zij die contracten gewoon dicht gaan timmeren. Dat zij daar bepaalde clausules in gaan stoppen die dit allemaal juridisch een beetje dicht timmeren zonder meer de reële kant, namelijk van maken gebruik van Amerikaanse providers. We hoeven niet de discussie van vorige week nog eens te halen met dat rapport van het Klingendaal Instituut en hoe strategisch het toch eigenlijk dom is om al die data niet bij Europese providers, maar internationaal weg te zetten. Maar dat speelt hier natuurlijk ook weer. En ja, weer dat vicieus cirkeltje wat ik de vorige keer ook benoemde. Hè? In plaats van dan eens te gaan kijken, laten we dit nu eens een keer structureel oplossen. Gaat men nu gewoon weer het contract een beetje aanpassen? Gaat dat dan weer iets meer zekerheid geven totdat misschien Schrems 3 komt? Of er weer iets anders gebeurt? Het is, ja, ergens vind ik het een beetje kop in het zand steken. Als Europa daar zoveel mee bezig bent, dan zou je ook eens een keer door moeten pakken en niet alleen maar blijven neuten over de digitale soevereiniteit, maar dan ook daar actie op ondernemen. Maar goed, we zullen zien of dit dat misschien toch bewerkstelligt, dat weet ik niet. Ik vrees dat het zich vooral gaat beperken tot wat contractuele aanpassingen die de komende maanden onderhand gaan worden bij Microsoft.
Dat pad is ook al gelegd. Hè. Onder andere in Nederland hebben we dat gezien met de onderwijspakketten die worden aangeboden door Google, denk ik. Google. Maar evengoed zijn er ook al onderzoeken uitgevoerd, data protection impact assessments uitgevoerd naar Microsoft, voor de Rijksoverheid volgens mij was dat dan, waar dan uiteindelijk ook uit blijkt van ja, de grootste outcome uit die onderzoeken is namelijk dat er verstrengde contractuele overeenkomsten afgesloten worden.
Ja, ja.
Waar dan inderdaad de vraag van is, wat is daar de impact van op de praktijk? Het is goed dat het gebeurt, het is een verbetering, maar inderdaad is het in de praktijk nog wel zo relevant.
Wat ik trouwens nog wel grappig vond, is dat dan in een persverklaring de Microsoft meteen publiceerde van ja, let op, dit zijn wel bevindingen die gaan over de EU-DPR, die geldt voor de Europese instellingen, niet de GDPR.
Ja,
ja, dat is natuurlijk, daar huichel ik van.
Dat is technisch gezien correct, maar het heeft...
Ja, natuurlijk. Nou ja, precies. De onderdelen waar het hier over gaat, daar is er helemaal geen verschil tussen de EU-DPR en de GDPR. Dus dat is een ontzettende onzin opmerking. Maar ja, dat is hoe het al jarenlang loopt. Hè. Dat zit voor mij een beetje in dezelfde categorie als van ja, maar onze datacenters zijn in de EU. Ja, maar het gaat niet om de locatie van je datacenters. Het gaat om de toegang die je wettelijk moet geven. Nu goed, genoeg over Amerikaanse clouds. We gaan dat zeker blijven aanhalen, maar we hoeven er niet iedere keer een 20 minuten rant aan te wijden. We gaan door naar een andere klassieker. Misschien niet zoveel als Amerikaanse clouds, maar toch zeer regelmatig voorbij komt. En wij kijken dan naar het gebruik / misbruik / naderhand gebruik voor andere dingen wat we eerst zeiden van al die mooie ANPR-camera's. En we hebben weer een voorbeeldje. ANPR-camera's die in eerste instantie zijn neergezet om de milieuzone te handhaven in het mooie Gent. De lage emissiezone, de voetgangersgebieden. Ondertussen gaat de Gentse politie die camera's kunnen gebruiken voor een aantal afgeleide zaken. Het vinden van geseinde en niet verzekerde voertuigen. Verkeersongevallen met vluchtmisdrijf. Of er sprake is van zwaargewonden of doden. Ze hebben een opleiding gemaakt van het soort misdrijven waar ze dit mee mogen gebruiken. Het enige wat ik nog positief vindt, is dat in het stuk wat ik heb meegenomen, wat van de stad Gent zelf komt, men benadrukt dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze, dat het impact heeft op de privacy, dat ze twee keer per jaar een rapportage verwachten van de politiezone waarin die gaat rapporteren over het gebruik van de camera's. Waarbij ik een voorzetje durf te nemen dat dan vooral zich gaat beperken tot een soort feitelijke weergave van we hebben zoveel gedaan en niet tot een echte evaluatie van is het dit nu waard. Dat is waarom we daar iedere keer zo op ageren als men weer met een nieuwe technologie weer verdere tracking gaat doen. Dit is ooit neergezet, de lage emissiezone belangrijk en ja, die camera's gaan nu verder gebruikt worden. Juridisch gaat dit waarschijnlijk gewoon in orde zijn. Maar het geeft je gewoon zo'n onaangenaam gevoel. Hè? Dat is weer iets wat ooit is neergezet. En nu gaat men dat weer voor andere dingen gebruiken. Vandaag is het nog verkeersongevallen met vluchtmisdrijf en dingen waarvan we allemaal aanvoelen van dat is heftig. Men gaat daar geen andere snelheidsovertredingen mee gaan bekijken. Maar dat is dan de volgende stap. En dan kom je weer op dat basispunt waarbij je gaat zeggen, ja, maar mensen overtreden dan toch de verkeersregels. Dus dan is het toch normaal dat die erbij gepakt worden. Maar wat ik dan weer blijf missen is die afweging die eens een keer gemaakt moet worden van ja, we kunnen ook overal in heel de stad camera's hangen. We kunnen allemaal met bodycams rond gaan lopen. Waar is de grens? Waar moeten we accepteren? We kunnen niet alles controleren. We moeten niet alles op willen volgen, want dat is iets wat we als samenleving niet willen. Daar blijf ik missen. Hè? Dus je ziet wel dat men langzaam maar zeker steeds weer een beetje verder kruipt en steeds weer meer gaat gebruiken. En dat gewoon beetje bij beetje gaat, maar dat bredere debat van oké, waar gaan we ooit die grens trekken, dat blijf ik missen.
Ja, en het is iets wat dat schering en inslag is. Vanuit mijn eigen ervaringen ook bij projecten en klanten En niet per se uit slechte wil, maar ja, het is natuurlijk verleidelijk als je niet die insteek hebt van gegevensbescherming en privacy en je ziet plotseling dat er een heleboel data in de organisatie beschikbaar komt te staan, dan worden er een heleboel logische vragen gesteld van ah, maar we kunnen dit gaan doen met die data of we kunnen nog iets helemaal anders gaan doen met die data nu we dat toch hebben. En dan is het cruciaal dat je als organisatie al op voorhand de juiste vangrails hebt en dat een beleid hebt gestoken wat dat je wel en niet gaat doen, ook met ANPR-camera's. Het feit dat men het hier nu een klein beetje gaat openstellen, op zich is het een interessante oefening om te zien of dat men dat op een ja, proportionele en degelijke manier kan aanpakken, zou ik zeggen. Ik hou mijn hart een klein beetje vast. Het idee van, we gaan dan 2 maal per jaar de politiezone Gent laten rapporteren over het gebruik van die camera's, is alvast iets wat heel leuk zal zijn om ook eens op te vragen in de toekomst via een wet openbaarheid van bestuurverzoek. En terugdenkend in het in ons klein cameraprojectje van de afgelopen zomer, is dat zeker iets wat we wel eens zouden kunnen meenemen. Want het is een interessante proeftuin om te zien hoe men daarmee om gaat gaan. En of dat onze angsten bevestigd worden, of dat ze toch ons aangenaam kunnen verrassen op dat vlak.
Ja, inderdaad. En ik vrees dat het weer gaat neerkomen op dat niet gebeurt. Wat me meteen doet denken. En ja, het is. Ik baal er wat van, maar. De output van ons cameraprojectje, dat zou ja, ondertussen echt wel heel bruikbaar gaan worden. En dan moeten we toch eens zien hoe we daar iets mee gaan doen. op dit moment ligt er nog heel veel informatie waar wij data uit kunnen halen, maar die moeten we nog gaan verwerken. En dat lijkt er steeds niet van te komen. Afijn, dat weet in ieder geval dat nog steeds wel op de radar staat. Wij gaan eventjes door met wat wij nog hebben meegenomen. En dan kijken we naar natuurlijk een snufje AI. Mag tegenwoordig niet meer ontbreken. En Tim, jij hebt iets meegenomen over de AI recruteringstools. In dit geval is er eentje die een linkje heeft met ChatGPT.
Ja, inderdaad. Ik ga er een gigantische open deur in trappen, maar AI-tools zijn nog altijd gigantisch biased. Dat is geen verrassing voor de aandacht.
Nee,
luisteraars natuurlijk. Elke week nemen we het wel eens mee dat er weer verkeerd geprofileerd wordt door middel van artificiële intelligentie. Hier ook. Het is een leuk onderzoekje, denk ik wel. Vooral praktisch onderzoekje van Bloomberg. Waar men eigenlijk aan ChatGPT en GPT 3.5, het meest voorkomende model, dat ook geïntegreerd is in een heleboel recruteringsapplicaties vandaag de dag, had men eigenlijk 1000 keer heeft gevraagd, oké, hier is de lijst met namen. Welke van deze namen zou je eigenlijk het geschiktst vinden om aan een bepaald interview mee te doen? Dat was een soort basisvraag waar men mee begon, waar dan uiteraard weinig verrassend uit bleek dat namen die overduidelijk blank waren, dat die er... Met gouden medailles bij wijze van spreken bovenuit staken en dat namen van typische zwarte namen, dat die heel slecht scoorden dankzij dat model. Dus er zit een inherente zware bias in de manier waarop dat model omgaat, puur gewoon al op naam. Dan heeft men dat eigenlijk nog een beetje gaan uitbreiden, die toetsing, is men ook gaan kijken naar oké, we willen een experiment hebben waarin we 4 job openings hebben, 4 functies. Je hebt een HR business partner, een software engineer, een retail manager en een financieel analist. Opnieuw, welke namen zou je willen leggen bij welke rollen? Ook daar scoren de blanke namen, zeker op de software engineer en business partner rollen, aanzienlijk veel hoger dan namen waarvan je zou denken van dat is waarschijnlijk een naam van een zwarte persoon. Dus ja, om maar even mee te geven nog, het is een open deur, maar ik kan het niet genoeg herhalen. We zien vandaag de dag meer en meer dat deze soort technologieën geïntegreerd worden in HR-workflows, in recruteringsworkflows, of dat er zelfs hele applicaties gebouwd worden op de large language models van onder andere OpenAI. Daar wordt nog altijd bitter weinig gezegd over de bias die daarin kruipt in die algoritmes. Want die zijn uiteindelijk gewoon getraind op heel veel informatie die breed publiek beschikbaar of semi-publiek beschikbaar is op het internet. En er blijkt keer op keer dat daar nog altijd heel veel informatie in zit op het internet, weinig verrassend ook ergens, die zeer discriminerend is tegen bepaalde groepen. En als je dan vervolgens je hele recruteringsflow volautomatisch laat verlopen via een dergelijk algoritme, en we hebben al zo een paar van die voorbeelden voorbij zien komen, dan is dat iets wat je rekening mee moet houden, waar je de vangrails voor moet instellen. Dat is vandaag de dag niet het geval, en dat is een groot risico, vind ik, bij het gebruik van dergelijke AI-tools, is dat men zich niet bewust is van het feit dat daar een ingebouwde voorkeur in zit.
Nee. En laat ik niet vergeten, op het moment dat jij, en dat is toch even nog das privé, das beter tip. Op het moment dat jij dat soort tools gaat inzetten en daar komen geautomatiseerde besluiten aan. Dus met andere woorden, de output van die tools zijn voornamelijk hetgene wat je meeneemt in je beslissing om iemand wel of niet aan te nemen of naar de volgende stap te laten gaan. Dat valt onder de geautomatiseerde besluitvorming uit artikel 22 GDPR en die mag je dus niet op die manier toepassen. Zonder menselijke interventie. Dus dat is toch nog even los van het kader eromheen en de kwaliteit waar je zeer twijfels bij kunt zetten. Het ook geautomatiseerd toepassen en dat voor een heel groot deel de beslissing laten nemen, dat mag ook gewoon helemaal niet. AI-tooltjes die jouw persoonlijkheidskenmerk in kader brengen, heb je natuurlijk iets wat heel populair is, waar wij zeer recent nog hebben meegenomen dat die met een datalekje te maken hadden en wat het kan meegeven, heb je het laten uitvoeren van DNA-testen. De KNIL, de Franse toezichthouder, die heeft zich daar nog eens eventjes in dat debat gemengd. Want wat zij meegeven, en dat is, ze geven ze nog eens aan wat de risico's zijn, hoe gevoelig die gegevens kunnen zijn. En vervolgens ook dat je goed van bewust moet zijn dat je niet alleen gegevens van jezelf, maar ook van al je familieleden in feite aan het meegeven bent. Dus daar vragen ze de aandacht voor, maar wat ze nog eens even benadrukken. En dat vond ik wel interessant, dat wist ik niet. Maar dat is dat aanvullende Franse wetgeving, los van het feit dat we in de Europese GDPR-context daar sowieso alleen maar met uitdrukkelijke toestemming iets mee mogen doen. Wat dus al zeer de vraag is, hoe regel ik dat dan voor mijn familieleden, voor wiens gegevens ik eigenlijk ook beschikbaar maak. Maar dat er Franse specifieke wetgeving is die dit zelfs gewoon verbiedt. Op straffen van boetes tot theoretisch zelfs gevangenisstraf. Maar dat je dus het gebruik van dit soort testjes in Frankrijk kan gewoon niet. Zelfs met toestemming van de persoon zelf. Dat is wettelijk afgebakend. Dat vond ik wel interessant.
Ja, wat ik daar wel interessant aan vind is dat, ik weet niet in hoeverre, ik zal dat eens moeten gaan bekijken, in hoeverre dat bedrijven zoals 23andMe of dergelijke daar voor de Franse markt bijvoorbeeld spelen met het verschil tussen een recreatieve DNA-test, wat dat verboden is in Frankrijk, waar je inderdaad boetes voor kan krijgen. Dat het zo'n €3.750 was dat je daarvoor kan krijgen. Of medische DNA-testen. Daar ben ik niet genoeg bekend mee met de wetgeving, maar ik weet dat 23andMe bijvoorbeeld heel hard speelt met dat verschil. En dat ze eigenlijk dezelfde DNA-test aanbieden, maar dan onder twee verschillende vormen. Eén is recreatief, ik wil gewoon weten hoeveel procent Rus of Neandertaler of whatever ik ben. En het andere is om eigenlijk medische aandoeningen of bepaalde potentiële medische aandoeningen te detecteren. Waarin de Franse wetgeving een uitzondering voor is voorzien, dus dat is toegestaan. Medische DNA-testen. Maar wat ik niet weet is of dat is toegestaan
Dat
een commercieel bedrijf die testen aanbiedt.
Dat is in het kader van medische behandeling. En je kunt niet zomaar als een privébedrijf zeggen, onze DNA-test is nu een medische behandeling. Dus dan hebben we het echt wel over de context van ziekenhuisbehandelingen en daar genetisch onderzoek doen. Daar kan 23andMe zich niet op beroepen, lijkt mij. Nu goed, dus vooral interessant die afwijking van de wetgeving die dat in Frankrijk zelfs gewoon verbiedt. Wat hebben wij nog meegenomen? De Nederlandse Belastingdienst is al eventjes niet voorbijgekomen. Wat heb jij over de Belastingdienst te melden, Tim? Is het goed nieuws? Gaan ze vooruit? Gaat het beter?
Het is nog voorzichtig kijken wat er gaat gebeuren bij de Nederlandse Belastingdienst. Laat ik daarmee beginnen. Ze hebben voorlopig nog niks fout gedaan. Knock on wood, iedereen. Het gaat meer over een scenario waarin de Belastingdienst zich nu bevindt, waar zij plotseling toch veel nieuwe informatie gaan krijgen en dat het dan de vraag is hoe dat ze daarmee aan de slag gaan. Het is zo, er is sinds januari vorig jaar in Nederland een richtlijn, Europese richtlijn, de DAC7-richtlijn, omgezet in Nederlandse wetgeving. En die richtlijn die legt eigenlijk de eis op dat bepaalde informatie van digitale platformen zoals Marktplaats of Tweedehands.be of whatever, dat zij informatie moeten geven, moeten aanreiken aan de Belastingdienst van een land over de inkomsten dat iemand wint uit bijvoorbeeld de verkoop van tweedehands goederen. En dat is informatie waar de Belastingdienst mee aan de slag moet, maar er zijn een aantal artikelen van NRC.nl die daar een interessante angle in geven. Dus hoe dat in Nederland werkt, is het inlichtingenbureau, wat dan een stichting is, die stuurt op verzoek van gemeenten die uiteindelijk een bijvoorbeeld sociale uitkering verstrekken. Het burgerservice-nummer, wat dat het Rijksregisternummer is in België,
van een burger met een uitkering aan de Belastingdienst. Die Belastingdienst die moet vervolgens dan gaan analyseren of dat er iets veranderd is in het inkomen of het bepaald vermogen van die persoon. En beantwoordt simpelweg van ja, er is iets veranderd of nee, er is niks veranderd in het inkomen van die persoon. Dat heeft een impact op het feit dat die persoon een uitkering mag krijgen of niet, of dat die bepaalde kortingen mag krijgen die aangereikt worden door de gemeente. Die check wordt overigens 12 keer per jaar gedaan. Dat wordt vervolgens gedeeld met de sociale dienst van de gemeente. En dan uitkeringsgerechtigden krijgen op dat moment te horen van oké, ik krijg mijn uitkering nog of niet. Los van een aantal andere informatie die daarmee samengevoegd wordt. Maar dat is eigenlijk de analyse die gebeurt om te kijken wie een uitkering nodig heeft. Wat er nu gaat gebeuren, is dat de gegevens over de inkomsten van burgers via platformen zoals ja, Marktplaats, maar ook bijvoorbeeld Airbnb-inkomsten, dat die ook worden meegegeven aan de Belastingdienst. En dat de Belastingdienst dan dus wel vaker potentieel moet meegeven aan de gemeentes van ja, er is iets veranderd aan het inkomen van die persoon. Ook al gaat dat over een paar sokken dat jij op, bij wijze van spreken, tweedehand.be hebt verkocht. Ja, dat heeft natuurlijk ook een impact op jouw inkomen en dat kan dus potentieel ook terechtkomen in de analyse en de evaluatie of dat je überhaupt recht hebt op een toeslag of niet. Dat is interessant, want dat is een nieuwe informatiestroom waar de Belastingdienst en waar het inlichtingbureau mee aan de slag moeten gaan. En de vraag is, ja, de vraag die concreet wordt opgeworpen door NSC is, hoe gaat men daar proportioneel mee omgaan en hoe gaat men dat doen op een manier die eigenlijk de burger niet schaadt, want het is nog altijd een redelijk ondoorzichtig proces. En het is een proces waar het potentieel best wel in zit dat er, omdat de Belastingdienst zegt van oké, vink je nee of vink je ja, die persoon heeft een verandering in zijn of haar inkomen, dat dan vervolgens ook een negatief effect heeft op de toeslagen waar die persoon misschien wel nog recht op heeft. Dat is eigenlijk het probleem dat zich nu voordoet.
Ja, en wat voor grensbedragen gaat het en hoe uitgebreid is dat, hoe betrouwbaar is die informatie? Want als je op die websites komt, weten we allemaal, daar zit het ook, ja, zelden zit je daar met je eigen naam op. Die betalingen lopen ook niet altijd via het platform zelf, dus ik zie daar toch wat risico's. En ik blijf ook met dit soort dingen, oké, dan heb je iemand die in de bijstand zit, die een zakcentje bijverdient en af en toe online dus iets verkoopt. Kijk, op het moment dat hij daar een imperium uitbouwt, snap ik natuurlijk dat je daar iets mee wilt gaan doen. Maar dat is voor 99% van de mensen gaat dat niet gewoon niet zijn. En waar ik bang voor ben met dit soort systemen is altijd dat men dat dan weer veel te ver door gaat trekken. En dat er ineens allerlei kortingen op bijstand komen omdat je toevallig 2-3 keer per jaar eens iets via Marktplaats hebt verkocht. Laten we hopen dat dit geen voorbode is dat wij over een jaar dit artikeltje er weer eens bij pakken en zeggen van ja, inderdaad, ze hangen eraan. Ze hebben weer ten onrechte van 1000 mensen de uitkering gekort, omdat die toevallige keer op Marktplaats iets hadden gekocht. Of dat jij nu, omdat je een paar dingen verkocht hebt, ineens in een soort risicoprofiel kwam, waardoor jij 3 keer extra bent gecontroleerd en dat weer allerlei impact had. Ik hoop maar gewoon dat ze daar nu een beetje rekening mee houden.
Ja, absoluut.
Ja, wat is ondertussen een aflevering Das Privé zonder een klein beetje spionagewerk? En ik wilde deze nog even kort meenemen. Waarom? Omdat het gewoon, na de andere voorbeeldjes die we alles voorbij lieten komen van functionarissen die gegevens delen die ze niet zouden moeten delen. Dit is een leuke combo van de klassieke romance scam. Dus mensen online via dating apps voor je winnen. En waar we de voorbeelden al kennen om dan vervolgens ze geld af te troggelen, was dit er duidelijk eentje die heel specifiek gericht was op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie. David Slater, een ondertussen gepensioneerde luitenant-kolonel uit het Amerikaanse leger, die werkte voor Strategic Command. Had in die context, in de periode rond februari, april 2022, dus net rond het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, had die top secret security clearance. Kennelijk was Dave ook iemand die op zoek was naar liefde. En is hij ergens eruit geprofileerd? Is ergens gedetecteerd van, hey, op een niet nader genoemde dating site, zal hij wel iets gezet hebben van, ik werk voor het Amerikaanse leger? En is dat opgepikt? En kwam hij, voor zover hij dacht, in contact met een Oekraïense lieftallige dame die met hem gesprekken opzette? De inhoud van die gesprekken is gelekt. En daar heeft CNN en op Twitter heb ik daar wat dingen voorbij zien komen. En daar moet je dan teksten in terugzien in de aard van de dame die dan vraagt: Dear, what is shown on the screens in the special room? It is very interesting. Beloved Dave, do NATO and Biden have secret plan to help us? Sweet, sweet Dave, the supply of weapons is completely classified. Can you tell me more? En even zien, nog eentje, naar aanleiding van een NATO-meeting. Dave, I hope tomorrow NATO will prepare a very unpleasant surprise for Putin. Will you tell me? Dus op die manier is kennelijk, want uit die gesprekken blijkt dus ook dat Dave die informatie heeft gegeven.
Oh, wow.
Is hier dus ja, keihard ingeluist, waarschijnlijk opnieuw. Oudere persoon, looking for love in all the wrong places. En wilde gewoon zijn online liefde informatie geven om te laten zien hoe belangrijk die was. Maar ondertussen loopt hij dus het risico dat hij, als alle aanklachten tegen hem schuldig bevonden worden, kan hij theoretisch 30 jaar de bak in gaan en een boete van $750,000 krijgen. Dus ik vermoed dat bij het analyseren men hier gaat constateren dat dit inderdaad gewoon iemand is die hele domme fouten heeft gemaakt, maar nooit doelbewust de vijand wilde helpen en dat het dan wel mee zal vallen. Maar het laat maar eens zien wat de risico's zijn, hoe reëel dit soort valstrikjes zijn. En dit is dus iets waar je rekening mee moet gaan houden, wat je moet inbouwen in je risicomodel. Onze 60-jarige luitenant-kolonels zijn vatbaar voor romance scams. Niet veel dan we vorige week het nog hebben gehad over die Duitse generaal. De exacte details moeten nog blijken. Of die nu via de hotel wifi of de hotel telefoonlijn heeft ingebeld in een gevoelige meeting, maar waar hij is afgeluisterd door de Russen. Ook iets waarvan je zou zeggen, iemand met die positie zou het ook beter moeten weten. Ik denk dat we hier, zowel in het Amerikaanse leger als het Duitse leger, nu eens terug zien komen dat zelfs mensen in die positie behoefte hebben aan awareness. Om dan maar even de loop terug te pakken naar ons werk als DPO. Wij zitten niet vaak in een situatie met dit soort gevoelige informatie, maar het benadrukt nog maar eens dat op ieder niveau van een organisatie die awareness belangrijk is, en nog meer zo bij de mensen die hoog in de boom zitten.
Ja, het benadrukt ook gewoon het idee dat werken met mensen risico's met zich meebrengt. Hè. Het is iets wat we, om de lijn dan even door te trekken, in onze positie als DPO, ook als we werken in omgevingen met geen top secret gegevens, wel nog altijd zien gebeuren. Hè. De insider threat is iets wat dan nog altijd een ondergewaardeerd aspect is van een degelijk gegevensbeschermings- en informatieveiligheidsbeleid, denk ik. Het idee van rekening houden met de risico's die jouw eigen collega's potentieel met zich meebrengen, bewust of onbewust. Dat kan even goed zijn dat iemand inderdaad eenzaam is en dan maar in een soort rare manier van ego-stroking geheime documentatie begint te delen. Een ander voorbeeld dat heel bekend is, zeker in de gaming communities, is er is een bepaald spelletje, War Thunder bijvoorbeeld, waar al jarenlang een soort inside joke is ontstaan over het feit dat... Het is een oorlogsgame waar heel realistische modellen van tanks en vliegtuigen en whatever gebruikt worden om tegen elkaar te vechten. En er zijn altijd, elk jaar is er wel een speler die confidentiële informatie over een bepaald voertuig lekt om aan te tonen aan de developers dat het niet realistisch genoeg is. Dus er is al een stuk of 3, 4, 5 keer voorgekomen in de geschiedenis van die game dat er US Army professionals bepaalde informatie lekken op de gamingfora om dan aan te geven van jongens, kijk... Doe het beter de volgende keer, want dit is hoe de tank er echt uitziet. En
ja, allemaal,
dit is hoe het game uitziet. Goed bedoeld.
Allemaal uit passie voor een vak. Ja.
Absoluut, uit passie voor het vak. Maar op dat moment ben je wel confidentiële informatie over de tank in elkaar zit, bij wijze van spreken, aan het lekken. En long story short, het is iets waar we ons bewust van moeten zijn. Mensen maken fouten. Mensen, hun redeneringsvermogen en hun kritisch denkvermogen is niet op elk moment even goed scherp gesteld. En dat is iets waar je eigenlijk je beleid ook naar moet zetten. Dat is iets wat je niet mag vergeten en zeker moet durven zeggen.
Ja, en het cirkelt nog maar eens terug naar het punt dat wij heel vaak maken. Hè. Er zijn ondertussen op zoveel manieren, wordt er op zo veel informatie gedeeld. En het is belangrijk dan ooit om daar te gaan zoeken naar manieren om dat onder controle te houden. En Dat is niet in het minste het geval wanneer je een gemeente bent. Ik denk dat we het er ook naar tijd toe, moeten we het misschien niet te lang over hebben. Het is eigenlijk eentje die ik terugvond in mijn lijstje. Dat ik dacht van, oei, die ben ik de vorige keer vergeten. Maar een gemeente die mij nauw aan het hart ligt, omdat ik daar geboren ben, in Breda in Nederland, is naar buiten gekomen dat zij de DPO nog eens een keer genegeerd hebben, wanneer zij, een, zoals het mooi heet, een datagestuurde aanpak wilden toepassen. En een datagestuurde aanpak betekent vooral dat zij programma's hebben waarbij er bijvoorbeeld aan de hand van indicatoren wordt bepaald welke adressen er een verhoogde kans op fraude is of ondermijnende activiteiten. De gemeente zou ook methodes toepassen om te voorspellen welke kinderen mogelijk in de criminaliteit belanden of welke personen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. Typisch dingen die bij een gemeente thuis horen natuurlijk. Nee, ik denk het niet. En ook zeker de methodes hoe ze dat doen, dat heeft allemaal met profilering te maken. Dingen die we bijvoorbeeld ook bij de gemeente Amsterdam, dacht ik, of Rotterdam, die ook zo'n proefprojectje hadden, waar ze dan zo'n top 500 lijst hadden met jongeren die in de criminaliteit gaan belanden. En de praktijk wijst gewoon uit dat die signalen, die indicatoren die ze daarvoor gebruiken, gewoon niet voorspellend genoeg zijn. Het risico op ten onrechte iemand op zo'n lijst terecht laten komen is veel groter dan het voordeel dat je haalt doordat je er eens een keer wel iemand terecht op hebt gesignaleerd. En dan moet je dat gewoon niet doen. Het was een verhaaltje van eind februari, dus niet zo lang geleden. Maar waar men dus aangaf van ja, dit zijn dingen die naar buiten zijn gekomen en waarbij de toezichthouder, de functionaris gegevensbescherming, erbij is genegeerd. De gemeente geeft dan toe dat dat inderdaad misschien iets is waar ze naar moeten kijken, wat niet helemaal aan de regelgeving voldoet, maar dat ze de dataverzameling wel doorzet. Ik ben benieuwd welk staartje het nog heeft gekregen. Ik heb het verder niet meer teruggezien. Het was ook weer Follow the Money die hier met artikels naar buiten kwam. Daar zouden we nog eens even moeten kijken of dat een volger heeft gekregen, want ik heb dus geen enkel nieuwsbericht meer gezien, terwijl de gemeente eigenlijk toegeeft van we zijn fout bezig. Het is toch iets waar de autoriteit persoonsgegevens niet ook eens op mag springen. En nogmaals benadrukt, dit is dus iets waar gemeentes steeds mee bezig zijn. Als algemene tip, als FG's in gemeentes, lokale besturen, België en Nederland, ga eens heel specifiek op zoek naar dit soort activiteiten. Dit gebeurt zoveel dat we niet meer moeten rekenen dat wij als FG daarin betrokken gaan worden of als DPO, maar we moeten misschien eens heel actief gaan zoeken om bij de gemeentes en lokale besturen waar we zitten te gaan kijken of dit soort dingen toegepast worden, zodat we dit soort berichten eens voor kunnen zijn. Nou, hebben wij nog een datalekje? Om precies te zijn, Tim, jij hebt er meegenomen, een Zwitsers datalekje.
Ja, klopt. Het is vorig jaar dat er een toch wel belangrijke softwareleverancier, Xplain, van de Zwitserse overheid, de slachtoffer werd van een ransomware-aanval. Er werd ook toen een hele grote hoeveelheid data van de Zwitserse overheid buitgemaakt. En er werd geen losgeld betaald, dus dan weet je wat er gebeurt. Die data die wordt op het internet gepubliceerd. Het gaat over best wel veel, over 1,3 miljoen bestanden. 65.000 documenten bleek dat er onder andere in te zitten, waar het in een of andere mate betrekking had op de Zwitserse overheid. Confidentiële informatie zat daarin, overheidsdocumenten met namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere persoonsgegevens. En andere geclassificeerde data. Ook 4 documenten waar wachtwoorden in werden aangetroffen. Dus ja, helaas, ook daar zien we dat nog wel terugkomen, dat wachtwoorden gewoon in plaintext worden opgeslagen en dan krijg je dit. Op zich, het zoveelste datalek. Op dit moment ben ik al een klein beetje gedecentraliseerd aan het worden op dat soort zaken. Wat wel nog interessant is om misschien mee te geven, is, ik zie dat de laatste tijd vaker terugkomen, dat men eigenlijk een beetje schoorvoeten moet toegeven van, ja, we hebben hier echt wel heel lang over gedaan om onze recovery te starten en om überhaupt in kaart te brengen wat het er allemaal betrokken was bij dat lek en bij die aanval. Omdat we gewoon geen flauw idee hadden wat wij daar eigenlijk van data hadden zitten. Ze geven dat letterlijk toe. Er moesten heel veel bestanden en documenten handmatig worden bekeken en gecategoriseerd. Dus dat was gewoon een heel open en ongestructureerd landschap. En dat is een zeer vertragende factor als je probeert terug te werken van een ransomware aanval.
Ja, inderdaad. En wel belangrijk om in de volgende stap de juiste mensen te kunnen informeren, die goed te kunnen voorlichten, zoals we al eerder aangaven. Goed, dan gaan wij denk ik gewoon even door naar een interessante uitspraak van de AIPD in ons rondje bij de autoriteiten. You will respect my authority! Beetje indirect wel, hè, want het is uiteindelijk een Spaanse rechtbank die een eerdere beslissing van de AIPD heeft moeten beoordelen.
Ja, ja, precies, precies. Maar ik vond het wel interessant genoeg om mee te nemen. Het steunt ook op een arrest van het Hof van Justitie van een tijdje terug. Het komt erop neer dat er eigenlijk iemand inzage wou in bepaalde medische informatie dat over die persoon verwerkt werd. Die wou op dat moment naast de medische informatie die over hem verwerkt werd ook een inzage krijgen in wie dat die informatie over hem verwerkte. En dat is eigenlijk ja, een beetje een juridisch steekspel geweest, heen en weer. Uiteindelijk heeft een rechtbank daarover beslist van, kijk, jij hebt onder de GDPR-wetgeving uiteraard een recht op inzage op de verwerkingen die betrekkingen op jou, op de persoonsgegevens die betrekkingen op jou, op welke manier dat de organisatie daarmee omgaat, dat recht is vastgesteld, dat is duidelijk. Maar dat jij dan ook recht hebt om te weten te komen wie dat jouw persoonsgegevens verwerkt binnen een organisatie, daar zijn beperkingen op. Want daar zijn uiteraard langs de andere kant van het verhaal spelen daar ook de rechten op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van die andere partijen, van die medewerkers van die organisatie. Het Hof van Justitie heeft daar ook een uitspraak over gedaan. Ik ben even vergeten wat het de naam was van die uitspraak of van welke partij dat daar betrokken bij was. Maar daar kwam het er ook op neer van het recht op inzagen is niet, het heeft beperkingen waar je rekening moet houden met de fundamentele rechten van andere personen, van de medewerkers van een organisatie. En in principe is het zo dat je eigenlijk niet mag inkijken of geen inzage mag krijgen in de identiteiten van de personen die jouw persoonsgegevens verwerken, tenzij dat er een zeer sterk of bevestigd vermoeden is dat er misbruik speelt of dat er een inbreuk is gepleegd door die persoon.
Ja, wat de uitspraken van het Europees Hof dus eerder waren, die gaven inderdaad aan van ja, je moet het situatie per situatie bekijken. Normaal gezien is het niet zo dat je per se gaat doorgeven wie het heeft gedaan, tenzij, en daar waren ze wel duidelijk in, tenzij het blijkt dat die personen het hebben gedaan in een context die niks te maken heeft met hun taken binnen de organisatie. Waarbij zij dus eigenlijk zelf uit eigen initiatief dingen zijn gaan raadplegen en in die zin, in dan de GDPR, de terminologie, de verantwoordelijke worden. Ja, en dan moet je wel meegeven wie het waren. Dus dat is nog in die zin situaties mag een betrokkenen zeker wel weten wie jouw gegevens heeft geraadpleegd. Wat ook nog belangrijk is om als kanttekening mee te geven, dit is typisch het soort wetgeving die gaat over, of die ook raakt aan nationale wetgeving. Wat bedoel ik daarmee? We hebben de basisprincipes uit de GDPR, maar we hebben bijvoorbeeld in België hebben we de kwaliteitswet op de ziekenhuizen, waar artikel 40 specifiek regelt dat een beroepsbeoefenaar die gezondheidsgegevens verwerkt, maatregelen moet nemen zodat de patiënt kan controleren wie er aan zijn gegevens is geweest. Nou, dat is nog iets anders dan dat er letterlijk staat naam en toenaam moeten meegegeven worden, maar ondertussen ken ik precedenten genoeg waar logs worden meegegeven aan patiënten, zodat ze in ieder geval op functieniveau, op afdelingsniveau, kunnen bekijken wie die gegevens heeft geraadpleegd, zodat zij kunnen gaan aangeven van, hey, wacht eens even, ik zie dat iemand van de afdeling X of Y mijn gegevens heeft geraadpleegd, ik ben daar nooit geweest, ik had geen afspraken, dit moet nader bekeken worden. Dus wel iets om zeker goed in de gaten te houden dat dat nationaal kan afwijken en dat we dus in België daar iets makkelijker toegang toe kunnen krijgen tot in ieder geval wat meer informatie over de afdeling of de personen, de functies van de personen die die gegevens hebben geraadpleegd.
Ja, absoluut, absoluut, dat klopt, want het is het stukje nationale wetgeving dat daar in Spanje over gaat, de Spanish Patient Protection Act, die geeft inderdaad het recht aan een patiënt om alle informatie over de zorg die zij krijgen, hè, dus ook het hele medische dossier, om daar inzage toe te krijgen. Maar die heeft tegelijkertijd niet het recht om de identiteit van een medisch personeel, dokters, verpleegkundigen, die het medisch record raadplegen vrij te geven. Dus dat is interessant om te zien dat daar inderdaad toch wel een groot verschil in zit. Dus daar mag je dus in Spanje inzage krijgen in je medisch dossier, maar je mag niet inzage krijgen in wie dat jouw medisch dossier raadpleegt.
Nee. Goed, dat gezegd zijnde, Tim, dan hebben wij nog even tijd voor de privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
Een gigantische cop-out, moet ik heel eerlijk gezegd toegeven.
Oh jee.
het is iets wat mij triggerde toen ik artikels aan het zoeken was voor de podcast. En het was eigenlijk een berichtgeving van de Nederlandse politie, waar ze eigenlijk zeggen van, kijk, en dat kadert toevallig heel hard in het verhaal van Willy dat we net hebben besproken, dat veel slachtoffers van cybercrime en oplichting, die doen simpelweg geen aangifte uit een idee van schaamte. Waardoor dat eigenlijk de directe omgeving, maar ook de politie en mensen die daar nuttige dingen mee kunnen doen, niet op de hoogte zijn van het feit dat er toch wel best veel mensen slachtoffer zijn van cybercrime, van fraude, van andere manieren waar het eigenlijk in de digitale space zaken fout gaan en misdrijven gepleegd worden. En de privacy pointer is heel simpel. Het kan iedereen overkomen. Het
is ons ook, denk ik, al zeker is overkomen dat je op een phishing mail klikken via een phishing test bij een van onze klanten of whatever. Dat kan gebeuren. Daar is op zich geen schaamte in. Ze doen echt wel heel hard hun best om je te manipuleren ook. Dus het beste wat je kan doen als je dan toch slachtoffer bent, is het zichtbaar maken, aangifte doen, een klacht indienen en zorgen dat je laat horen, zodat dat ook naar de toekomst toe meegenomen wordt en een serieuzer onderwerp wordt.
Ja, en niet alleen dat, maar we zien nu ook steeds vaker dat er mensen veroordeeld worden. En het is dus helemaal niet uitgesloten Precies. dat er toch nog iets kan gebeuren met jouw klachten en dat je daar nog wat geld van terug kunt krijgen.
Ja.
Wat heb ik meegenomen? Een beetje een thought piece van Bert Hubert. Bert Hubert is al vaker voorbij gekomen. Die zat ook in de CTIVD, als ik me niet vergis. Ik moet even zeggen dat ik misschien dat ik de toezichtcomité's door elkaar haal, maar in ieder geval een toezichtorgaan dat toezicht hield op de AIVD en de dataverwerking die zij deden, de gegevens die ze verzamelden, waar het op een gegeven moment uit is gestapt. Iemand met echt een hele brede kijk op heel veel ontwikkelingen binnen IT, gegevensverwerkingen. Iemand die komt met hele zinnige dingen. Heeft zich ook wel eens gemengd in die discussie over data's delen. En wat hij nu heeft geschreven is een beetje naar aanleiding van bericht dat de domeinnaambeheerder, de toplevel domein.nl, SIDN in Nederland is dat, wat DNS in België is, die hadden aangegeven dat ze hun infrastructuur gaan uitbesteden aan Amazon. En zijn thought piece gaat een beetje over, ja, welke dingen moet je nu wel of niet uitbesteden? Welke criteria moet je daarvoor hanteren? Wat zijn dingen die je als organisatie, overheid of non-overheid, zelf moet doen? Het is iets te algemeen om het hier uitgebreid mee te nemen, maar ik vond het eigenlijk een heel erg goed stuk met heel veel zinnige dingen die hij erover te zeggen had. Met ook een beetje een soort conclusie in dit specifieke voorbeeldje van, ja, kijk, SIDN, dit is iets wat je eigenlijk gewoon zelf moet blijven doen. Dit uitbesteden is volgens mij strategisch niet slim. Maar dus die afwegingen en eigenlijk een heel tastbaar lijstje met 3 criteria die hij gebruikt om te zeggen, moet ik dit wel of niet gaan uitbesteden, vond ik heel interessant. Dus die wil ik toch even meegeven, gewoon als algemeenheid in die bredere discussie, wel of niet de cloud ingaan, welke cloud uitbesteden. Een heel interessant stukje van Bert Hubert. Linkje uiteraard in de show notes. Tim, dan zijn wij er voor deze week doorheen. Eigenlijk had ik het misschien in het begin moeten zeggen, maar mochten bepaalde luisteraars een gebrek aan kwaliteit hebben gemerkt, ik zit op locatie en omdat wij dit keer niet de planning helemaal in het honderd wilden laten lopen en een aflevering missen, hebben we het er maar even voor lief bijgenomen. Volgens mij viel het nog mee, maar anders is het volgende week weer beterschap.
Nee, het was, ik denk dat het zeker nog mee zal vallen. Ik ga mijn absolute best doen om ervoor te zorgen dat Bart nog zo helder klinkt als altijd.
Jee. Ja, tot volgende week, Tim.
Tot volgende week. Bye bye.